Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui en kinderen hier in de kerk en alle die via de livestream met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons heten wij hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door dominee J.L. de Jong uit Soest. We lezen uit de Bijbel in deze middagdienst Lucas 9, de versen 7 tot en met 27. Het thema van deze dienst is de mensenzoon die lijden moet. Volgende week zondag 7 maart zijn in de ochtenddienst de gemeenteleden van wijk 1 uitgenodigd en in de middagdienst de gemeenteleden van wijk 2. De uitnodigingen worden vrijdagavond verstuurd. Collecten. Er worden zoals gebruikelijk een drietal collecten gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas, emeritikas, en de derde collecte is voor het werk in de poster. Het collectengeld kunt u op de gebruikelijke manier overmaken. We gaan nu zingen de psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. Dat is psalm 99, vers 8. De kerkraad wenst u allen, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze eredienst met het zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen, God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Thank you. De goedheid van God is voor ons in nood en dood oneindig groot. Na het belijden van het geloof zingen we daarvan uit Psalm 117. Psalm 117, na het belijden van het geloof. En ieder van u en jullie belijdt met mij mee in zijn of haar eigen hart de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwig leven. Voordat we samen gaan lezen uit de Bijbel, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen en het werk van de Heilige Geest. En daarvoor verenigen wij ons in een gebed met elkaar. Waar u zich ook bevindt, laten wij nu samen bidden. Genadige Heere, zo komen wij op deze zondagmiddag voor het heilig aangezicht van u. En we danken u dat u ons samenbrengt, in de gedachten met elkaar verenigd als gemeente. met een klein deel van de gemeente hier in de kerkzaal. En velen die op hun eigen plaats, op hun eigen kamer, in hun eigen kamer of in hun eigen keuken of waar dan ook, luisteren naar de woorden van u. Met de gemeente één zijn in het samenzoeken van u. Heer, we danken u dat u ons die mogelijkheid geeft. En we bidden u, wilt u geven dat de techniek ook op een goede manier zal werken, zodat we echt samen tegelijk naar deze dienst kunnen luisteren. Heer, we danken u voor alles wat u ons geeft, dat u een God bent van genade. Dat u een God bent die zorgt voor alles op deze aarde. Dat u ons dat laat merken ook door het zo heerlijk schijnen van de zon. Heer, we proeven daar iets in van de warmte en van de zorg die van u uitgaat, levende God, Vader in de hemel. U, over wie ook in de Bijbel gesproken wordt als over een zon en een schild. En we bidden u, wilt u dat zo ook maar voor ons zijn in al onze levens? Een zon en een schild. Zonder u kunnen we niet leven, want we hebben de zon nodig. En zonder uw bewaring durven we ook niet verder. We hebben u nodig als een schild om onze levens heen. En juist daarom komen wij nu ook samen in onze gebeden tot u, de levende God. En wij bidden u of u uw dienaar wilt helpen in deze eredienst om met ons te lezen uit de Bijbel. Dat we straks samen ook echt met eerbied mogen lezen uit de schriften die getuigen van u. Waarin geschreven wordt over onze Heer Jezus Christus en over wat Hij heeft gedaan tot verzoening van de zonden. Heere, help om dat te lezen, maar help ook uw dienaar om dat dan uit te leggen straks en help om in de verkondiging van uw woord op ons allen gericht te zijn. Heere, hoor onze gebeden als we daar samen om vragen of u het zo wilt maken dat de dienaar van het woord voor ons ook van de andere kant mag komen, van uw kant. Niet omdat hij zo'n bijzonder mens is, maar wel omdat u hem gebruiken wilt om de schriften uit te leggen en om het woord van u te verkondigen. Heere, wilt u geven dat zo werkelijk de schriften open mogen gaan en dat het woord ook onze harten bereikt. Wilt u door uw Heilige Geest daarin ook bij ons zijn en ons geven wat we nodig hebben. Heer, en dan kent u ons ook. U weet al die dingen die wij als een deksel over ons hart hebben heen gelegd. Sommige dingen die daar jarenlang zijn opgebouwd, waar niemand doorheen kan prikken. Maar u kunt er wel doorheen prikken, Heer. Als u uw woord gebruikt, dan prikt u er doorheen en dan ligt alles open voor ons, voor uw heilig aangezicht. Wilt u zo ook uw woorden maar gebruiken en ons de weg wijzen naar u toe en naar onze Heer Jezus Christus toe, die gekomen is om het werk van zaligmaker op deze aarde te doen. Heren, wij bidden u of u zo ook in heel de gemeente wilt werken en geven aan ons allen wat wij nodig hebben. Gebruik uw woord tot opbouw van het geloof, tot versterking van het geloof. Heere, wilt u zo ook de gemeente voedsel geven vanuit de woorden van u, opdat het geloof ook voeding krijgt vanuit de schriften. Maar Heere, gebruik ook uw woord tot bekering en tot werking van het geloof. Heere, wilt u zelf door uw Heilige Geest zo het woord laten landen in al onze harten en levens. U zei met de kinderen, wilt u geven dat ze iets van de eredienst mogen begrijpen. Help hen ook om thuis te luisteren. Wanneer ze thuis deze dienst meemaken, Heere, dan is het extra moeilijk. Wanneer je in de kerkbank zit, is het toch makkelijker om te beleven dat je voor het aangezicht van God zit. Heere, help hen om dat toch ook thuis te beleven. En wilt u ook in de harten van onze kinderen werken, ook in deze tijd. Eens met de jongeren. Heere, houd hen ook vast bij de woorden van u. En wilt u uw woord ook gebruiken om hen te helpen in deze tijd, om hen de weg te wijzen in deze tijd. Heere, wilt u ook in hun levens werken tot geloof en tot versterking van het geloof? Wees met de ouderen, wees met hen die alleen zijn, die in deze tijd ook nog veel vaker dan anders alleen zijn, omdat ook het gesprek op kantoor of waar dan ook gemist wordt. Heere, hoor onze gebeden wanneer we zo ook samen tot u naderen en alle dingen uit onze levens voor uw aangezicht neerleggen. We leven in vreemde tijden en op een bepaalde manier ook in akelige tijden. Heere, wilt u naar ons omzien en ons laten merken dat u de weg wel weet voor ons en dat u vanuit uw woord ook in deze tijd voor ons de weg wijst. Geef zo uw zegen in heel deze dienst. Wees met ons wanneer we onze gaven geven. Ook dat doen we op een andere manier dan anders. Maar zegen het toch, Heere, wanneer we onze gaven geven voor de dienst van u, voor het werk van de poster, gemeenschap. Heere, geef ook uw zegen in die gemeenschap in deze tijd en hoor onze gebeden daarvoor. Heere, zegen dat stukje werk ook, dat het door mag gaan, dat er vruchten gevonden mogen worden. Heere, wij leggen ook dat in de machtige handen van u neer. We bidden u voor de kerken waar we onderdeel van uitmaken. Zegen onze kerken, Heere. En wij willen u vragen of u de kerken ook wilt bewaren in een tijd waarin zoveel ook op de kerken afkomt. Geef de broeders die op de generale synode hun werk nog hebben te doen veel wijsheid van u om in deze tijd ook lijnen uit te zetten. En wilt u het moderamen zegenen in het voorbereiden van vergaderingen. Heere, we leggen het maar bij u neer en wij willen u vragen of u ook daarvoor, ook in deze tijd dat er eigenlijk nauwelijks op een goede manier vergaderd kan worden en toch zo nodig vergaderd moet worden. Heere, wilt u in deze tijd ook voor ons kerkverband zorgen. En dat we niet allemaal voor onszelf het idee hebben dat we er allemaal voor moeten gaan zorgen en op die manier ook nog tegenover elkaar komen te staan. Heere, bewaar ons daarvoor en geef ons dat we ook als kerken samen luisteren naar dat ene woord van u. En wilt u ook in onze kerken doorgaan met uw werk. Wij bidden u voor het werk van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zegen het werk wat daar gebeurt. Help de hoogleraren en de medewerkers, de docenten. Help ook de studenten, ook in deze tijd waarin het ook voor hen moeilijker is om samen te komen en samen te leren. Heere, geef uw zegen ook over dat stukje werk. En wilt u zo ook daar doorgaan met het bouwen van uw koninkrijk. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Dat gebeurt er ook wereldwijd veel, niet alleen maar in een pandemie, maar ook in zoveel andere dingen waar allerlei machten en krachten proberen invloed uit te oefenen op mensen. En waarbij allerlei machten en krachten ons bij u vandaan proberen te trekken. Ontferm u over landen waar oorlog is. We denken op dit moment aan een land als Jemen, waar al zo lang een twist heerst. En waar al zo lang mensen ook op een bepaalde manier onderdrukt worden. Waarbij mensen ook in een strijd die daar heerst het leven verliezen. Heere, ontferm u over de situatie daar en hoor onze gebeden voor hen. En voor zoveel andere gebieden waar onderdrukking is. Bidden u voor christenen die vervolgd worden. Willen u vragen of u wilt zijn bij christenen in Nigeria, Heere, waar ook zij onder de druk van bijvoorbeeld Boko Haram ook gedwongen worden om het geloof af te zweren als dat mogelijk zou zijn. Heere, wilt u daar houvast geven en moed geven aan christenen en ook daar met uw werk doorgaan. Hoor zo onze gebeden wanneer wij samen naderen tot u aan het begin van deze dienst. We leggen alles in uw handen. En we vertrouwen dat u, door uw Heilige Geest, bij ons wilt zijn. Met het machtige werk van u. Of we nou thuis zitten, of hier in de kerk zijn. Geef ons, Heere, wat wij nodig hebben. Dat bidden wij in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heer uit het Evangelie van Lucas, Lucas 9, vanaf vers 7 tot en met 27. Lucas 9, vanaf vers 7 tot en met vers 27. Herodes de viervorst hoorde al de dingen die door hem, dat is de Heer Jezus, gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt. En door anderen dat Elia verschenen was en ook weer en door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Toen de menigte dat merkte, volgden zij hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God en hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, stuur de menigte weg, omdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen, geeft u hen te eten. Zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen, laat hen gaan zitten in groepen elk van 50. Zij deden dat en lieten allen plaats nemen. En nadat hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en hij vroeg hen, wie zeggen de menigten dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper. En anderen, Elia. En weer anderen dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben en voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Tot zover lezen wij het woord van de Heere. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 31. Psalm 31, dat is een lijdenspsalm ook, vers 12, vers 15 en vers 17. In uw hand zijn mijne tijden, verlaat mij in mijn leed, op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Psalm 31, vers 12, 15 en 17. Wij luisteren in de verkondiging van het woord naar de gelezen geschiedenis uit Lucas 9. De eerste lijdensaankondiging van de Heer Jezus te midden van alles wat daar gebeurt. Ik lees u als tekst voor, vers 21 en 22. Dat betekent overigens niet dat ik mij in de verkondiging tot die twee teksten zal beperken. Want die twee teksten die staan echt tegen de achtergrond van alles wat daar in die omgeving gebeurt. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En dan zingen wij als antwoord op de verkondiging straks uit Psalm 2, vers 6 en vers 7. Psalm 2, vers 6 en 7. Gemeente van Christus, jongens en meisjes, al heel snel zijn er weer verkiezingen in ons land voor een nieuwe regering. Overal zijn nu, als je buiten rijdt in de auto, gezichten te zien van mannen en vrouwen die heel graag onze regering willen gaan leiden. En als je op de televisie kijkt of je ziet reclame op de computer voorbij komen, overal zie je die mannen en vrouwen die dat wel heel graag willen gaan doen. Sterke mannen en sterke vrouwen. En ze zeggen allemaal dat zij het beste de regering van ons land kunnen gaan leiden. In de Bijbel komen wij ook zo'n plaatje tegen van een mens die het allerbeste kan regeren. Niet echt een plaatje natuurlijk, maar het is opgeschreven in de Bijbel hoe die mens eruit zal zien. We lezen over hem in Daniel 7. Lees het straks thuis nog maar eens eventjes na. Daniel 7, vers 13 en 14. Iemand als een mensenzoon. Iemand die eruit ziet als een mens. Door God aan de wereld gegeven. En hij krijgt van de Heere heerschappij en eer en het koningschap. Voor eeuwig. En uit alle volken van de aarde zullen mensen komen om hem te vereren. Het is een prachtig plaatje van een mens door God gegeven om ons te regeren. Weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd toen hij op deze aarde was? Ik ben die mensenzoon. Door God gegeven om de regering van de hele wereld te leiden. Dan zou je denken dat de Heer Jezus ook zijn best zou doen om een zo mooi mogelijk plaatje van zichzelf neer te zetten op deze aarde. Zodat iedereen graag op de Heer Jezus zal willen stemmen. Maar nee, dat doet de Heer Jezus nu juist niet. Hij spreekt zijn discipelen streng toe dat zij niet aan iedereen moeten gaan vertellen dat hij de Messias is. En de Heer Jezus gaat dat plaatje van de mensenzoon uit Daniel 7 voor zijn discipelen wat meer inkleuren. Zo zal die mensenzoon eruit zien. En dan krijgen wij hier in Lucas 9 helemaal geen mooi plaatje te zien van de leider van de wereld. We zien steeds duidelijker hoe hij verworpen wordt. Zelfs gedood gaat worden. Hij is niet populair onder de mensen met mooie praatjes. En hij laat zich niet voorstaan op alles wat hij goed kan. De discipelen gaan steeds duidelijker zien dat hij aan het kruis zal komen te hangen. Maar dat begint hier in Lucas 9 echt duidelijk te worden. Maar de preek gaat vanmiddag over de eerste aankondiging van het lijden van de Heer Jezus. Het thema voor de verkondiging is de mensenzoon die lijden moet. De mensenzoon die lijden moet. Dat hij de Messias is. Hoe hij de Messias is. En of jij hem volgen wil. Dus de mensenzoon die lijden moet. Dat hij de Messias is. Hoe hij de Messias is. En of jij u hem volgen wil. In vers 18 van Lucas 9 hebben we gelezen dat de Heer Jezus in persoonlijk gebed was. Dit vertelt Lucas ons natuurlijk niet van niks. Hij is er zelf niet bij geweest. Hij moet het ook van anderen hebben gehoord dat de Heer Jezus toen aan het bidden is geweest. Nou, de Heer Jezus heeft natuurlijk veel vaker gebeden tot zijn Vader. Dat zal hij elke dag hebben gedaan. De momenten waarvan Lucas het ons vertelt, zijn hele speciale momenten geweest. Jezus aan het bidden terwijl zijn discipelen zich daar ergens in de buurt bevonden. Waar zal hij het over hebben gehad met zijn Vader in de hemel? Nou, dat wordt ons duidelijk uit wat de Heer Jezus vervolgens aan zijn discipelen gaat vragen. Uit het evangelie van Matthäus weten we dat de Heer Jezus zich op dat moment met zijn discipelen bevindt aan de grens van het land. In Caesarea Philippi, ver bij Jeruzalem vandaan. Ergens is dat voor hem het meest veilig. Maar het kan zo niet blijven. Hij zal vanaf nu in de richting van Jeruzalem gaan reizen. Om daar als de mensenzoon voor zijn Vader en voor de wereld zijn grote taak te gaan volbrengen als leider. Met zijn Vader heeft hij erover gesproken, dat moet wel in dat gebed. Hij moet er op dat moment wel over hebben gesproken hoe zwaar die taak zal zijn. En de discipelen zijn in de buurt. Maar ze begrijpen er nog niks van wat de Heer Jezus gaat doen. En dan stelt de Heer Jezus dus hen die vraag: wie zeggen de menigten dat ik ben? Dat is niet alleen vandaag een punt. Wat roept de grote massa? Dat vinden ze van Mark en van Wopke en van Hugo. En van Sigrid en van Lilianne. En van Kees en van Gert-Jan. De mening van de massa telt. En politieke leiders letten goed op wat er gezegd wordt. Nou, hier gaat het dus over de vraag wat de massa van Jezus vindt. Nu is de Heer Jezus daar op een andere manier belangstellend naar dan politieke leiders vandaag. En hij laat zich er al helemaal niet door leiden wat men van hem vindt. Toch stelt hij wel die vraag: wat zeggen de menigten van mij? Dan moet u weten dat die menigten in Lucas 3 ook iets hebben geroepen over Johannes de Doper. In Lucas 3 vers 15 staat dat het volk, en eerder in dat gedeelte wordt het volk ook de menigte genoemd, dat het volk zich afvraagt of Johannes de Doper misschien niet de Christus is. Is Johannes misschien de Messias? Die vraag heeft de massa in Israël bezig gehouden. Die Johannes de Doper met zijn scherpe preken die daar doopt bij de Jordaan. Is hij misschien de Christus? Is hij het of is hij het niet? Nou, met dat in gedachten valt het antwoord van de menigte over Jezus een beetje tegen. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen dat een van de oude profeten, een van de andere oude profeten is opgestaan. Blijkbaar is de verwachting rondom de Heer Jezus minder hoog gespannen dan de verwachting rondom Johannes de Doper. Zelfs Op dit moment nog. Nu de Heer Jezus kort hiervoor duizenden mensen brood heeft gegeven en vis. Hij heeft hen laten merken dat de regering van de wereld in zijn hand veilig is. Bij hem ontvangt een mens wat hij nodig heeft. Wie bij hem komt, zal nooit met lege handen blijven staan. Bij hem is er eten, drinken, blijdschap. Ja, de weg waarin hij ons geeft, kan ons wel heel veel vragen geven. Maar bij hem is het allemaal te vinden. Maar de ogen van de menigte zijn nog niet open gegaan voor het feit dat hier de mensenzoon voor hen staat. Hij in wiens hand God de regering van de wereld heeft gegeven. Dit is de redder in een wereld die dreigt verloren te gaan. Wat we hier zien in die antwoorden van de massa is een miskenning van wie de Heer Jezus werkelijk is. Het is belangrijk om dat goed te zien. Deze miskenning van de Heer Jezus als Messias staat in het gedeelte wat wij gelezen hebben zelfs twee keer genoemd. Eerst kwamen we tegen in het begin, hè, waar Herodes die vragen beantwoordt. Herodes zegt dan eigenlijk precies hetzelfde als wat de discipelen even later zeggen. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen Elia of een van de oude profeten. Het zijn de geruchten die ook Herodes bereikt hebben. We horen daarin nadrukkelijk hoe de mensen Jezus niet erkennen als de Messias. Ze zien het nog niet in hem. Dat is een heel belangrijk punt in het Lucas-evangelie. Want in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie lopen we alvast een stukje vooruit. Is het zelfs voor de discipelen nog steeds heel moeilijk om in hem de Christus, de Messias, te blijven zien. Ze meenden wel dat hij het was, wij meenden dat hij het was. Maar wanneer hij dan gestorven is, het is zo moeilijk om te geloven dat hij het is. De Heer Jezus bereidt hen daar nu al op voor. En zo klinkt dan ook in vers 20 de vraag, maar u? Wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Petrus als woordvoerder van de 12, de Christus van God. Daar lezen we over het geloof van de 12. Nee, dat is nog geen geloof om trots op te zijn. Want het wordt hier wel gezegd door Petrus. Maar u en jullie weten allemaal hoe geweldig dit nog is aangevochten daarna. Petrus en de andere discipelen moesten nog heel veel leren. Toch is het wel belangrijk om hier te lezen over dat beginnende geloof van de 12 in hem. Hoewel het allemaal nog veel moeite zal gaan kosten. En dezelfde Petrus zal zijn zaligmaker nog verloochenen. Toch durven ze hier een andere mening te hebben dan de massa. In hun optrekken met de Heer Jezus hebben ze ontdekt hoe dicht hij bij zijn vader leefde. Hij is de mensenzoon. Hij is de Christus. En dat betekent voor hen dan ook echt dat ze hem vanaf nu, met alle moeite die het kosten zal, zullen volgen. Het zal niet vanzelf gaan en Judas zal nog afhaken. Juist vanwege het feit dat de Heer Jezus gaat lijden. Uiteindelijk kan Judas er niet mee leven. En Petrus zal het er ook nog moeilijk mee hebben. En alle anderen evengoed. Maar de belijdenis van Petrus laat hier al wel zien dat de Heer Jezus hun leven is binnengekomen. Anders dan bij de menigte. Dieper. In ieder geval bij 11 van de 12 mannen dieper. betekent veel voor hen. U bent de Christus van God. Maar eerst, voordat wij nu gaan bekijken wat dat nou allemaal voor de discipelen ook echt betekent, moeten we de vraag ook maar even op onszelf laten afkomen vanmiddag. Wie is hij nu eigenlijk in ons leven? Belangrijk figuur uit het verleden. Een van de oude profeten. Iemand uit dit oude boek, waar we elke dag in lezen. Of de mensenzoon, die ons hele leven bepalen mag en leiden mag. Iemand over wie je opgewonden kunt discussiëren. Wie is hij toch? Je kunt er theologische opstellen over schrijven misschien. Of je kunt je afvragen wat hij nou van je wil. Zoals Herodes, Johannes de Doper is toch dood? Heb ik zelf gedaan, zegt Herodes. Maar zo kunnen we ook opgewonden praten over wie Jezus is, op een manier dat we zelf buiten schot blijven. We theologiseren en het staat een beetje buiten ons. Maar de vraag is of Jezus uw levensgang mag bepalen. Meer dan Mark en Hugo ooit zullen doen. En de vraag is of u zich aan deze Heer Jezus durft toe te vertrouwen. Van de wieg tot het graf en daarna. En daarna. En of u altijd, wat hij ook tegen u zegt, de weg wil gaan die hij u wijst. Jezus staat met zijn discipelen op de grens van het land. Waar wilt u heen? Achter hem aan, naar dat kruis toe. En achter dat kruis naar het hemelse Jeruzalem. Toets u zelf nu eens eerlijk. Is dat de gang waarop uw leven en alles van uw leven gericht is? Of staat de Heer Jezus nog veel meer op een afstand? Interessant allemaal hoor. Boeiend wat er gebeurt rondom Jezus. En de Bijbel is een mooi boek. Maar je hebt ook nog je eigen leven, toch? Deze preek op de derde Lijdenszondag is een aankondiging van wie de Heer Jezus Christus is. En ook van u, van jou, wordt een antwoord verwacht. Wat zegt u? Verder moet het ons vanmiddag niet ontgaan dat er in deze geschiedenis een dreiging uitgaat van koning Herodes, de viervorst. Herodes wordt namelijk knap onzeker van Jezus. Hij hoort ook alle geruchten die door het land heen gaan. En hij heeft zeker gehoord dat er gezegd is dat Johannes de Doper uit de doden is opgestaan, lijkt te zijn opgestaan. Dit moet heel hard binnen zijn gekomen bij Herodes. Want Johannes de Doper had ook tegenover Herodes over bekering gesproken. Bekering in zijn huwelijksleven. En hoewel Lucas ons daar allemaal niet zoveel over vertelt, hij vertelt het ons wel tussen de regels door. Dat Johannes door Herodes is gedood. En we horen eventjes wat Herodes dan denkt wanneer hij hoort over Jezus. Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan? Over wie ik zulke dingen hoor? Ja, dat is het lot van een politicus die het al alleen maar met zichzelf bezig is. En die de waarheid heel graag naar zijn eigen hand zet. Dan ben je diep in je hart een bang mens. Herodes is een bang mens. Wanneer het waar is dat Jezus uit de dood, als Johannes uit de dood is opgestaan, en ik heb hem onthoofd, Wanneer deze Jezus iets met die Johannes de Doper te maken heeft en de menigte luistert naar hem, wat gebeurt er dan straks met Herodes? Nou, om die reden probeert Herodes Jezus te zien te krijgen. Herodes gaat op Jezus letten. Nu wordt het gevaarlijk voor de Heer Jezus. Want Herodes is al eerder een mens gebleken die zich niet bekeren wil. Hij heeft Johannes gedood. En hij denkt op zijn minst dat Jezus iets met die Johannes te maken heeft. Nou, ook daarin proeven we welke kant het op zal gaan met Jezus. Hij zal lijden. Hij zal sterven. En ondertussen spreekt de Heer Jezus in vers 21 zijn discipelen streng toe. De discipelen mogen niet op campagne gaan om de naam van Jezus als Messias te promoten in Israël. Hij beval hen dat ze dit tegen niemand zouden zeggen. Dat vinden wij toch altijd wat raar. De discipelen mogen toch best wat reclame maken van de Heer Jezus als Messias. Maar Jezus verbiedt het hen streng. Waarom? Dat is omdat het zo'n moeilijke weg zal zijn die de Heer Jezus nog moet gaan. De Zoon des Mensen komt als een lijdende Messias. Lijden met een lange ei. Daar kan Herodes straks aan het einde van het evangelie, wanneer hij Jezus eindelijk ziet in Lucas 23. Daar kan Herodes alleen maar bespottelijk over doen. Een koning met een doornenkroon. Haha, zie die soldaten van Herodes en zijn plezier hebben. En Herodes op de achtergrond zelf ook, wat een opluchting. Voor deze lijdende koning hoef je niet bang te zijn. Dat had hij gedacht. Herodes maakt graag een bespottelijk plaatje van Jezus als koning. Niemand wil toch zo'n koning hebben? Nee, inderdaad. Niemand wil van zichzelf zo'n koning hebben. Om deze koning, deze mensenzoon, met heerschappij, macht en eer te zien, daarvoor moeten je ogen geopend worden. Daarvoor moet je de schriften van God leren kennen. En daarvoor moet je als mens een heleboel trots en hoogmoed inleveren. De manier waarop deze mensenzoon de Messias is heel confronterend voor ons. De Zoon des Mensen moet lijden. En hij moet verworpen worden. En hij moet gedood worden. Niet alleen de menigte, maar ook niet alleen Herodes, maar ook de menigte zal Jezus verwerpen. Met de oudsten, overpriesters en de schriftgeleerden voorop. Het moet gebeuren. Daarin klinkt een goddelijk moeten door. En de discipelen hebben dat hier nog lang niet begrepen. En zelfs bij het kruis, straks bij het kruis begrijpen ze het nog niet. En bij het open graf begrijpen ze het nog niet. Wanneer de opgestaande Heer Jezus aan het einde van het Lucas-evangelie met hen in gesprek gaat. En dan komen we hem tegen, wandelend met die Emmausgangers. En dan gaan de schriften open. En dan zegt hij, moest de Christus dit niet lijden? Dit moest gebeuren. Ziet u ondertussen even, gemeente, hoe hier de toekomstdroom van 12 mannen in duigen valt? Zij hadden hele andere beelden van de Christus van God. Petrus met zijn prachtige belijdenis nog op de lippen. Hij ziet het al voor zich. Jezus op de troon in Jeruzalem, Johannes aan de linkerhand, Petrus aan de rechterhand en de andere discipelen daaromheen. Wat een glorieuze toekomst met Jezus. Gun je iedereen. Ja, zo'n prachtige toekomst met Jezus gunnen we iedereen. Maar het evangelie leert ons dat die heerlijke toekomst met Jezus door het lijden heen komt. De toekomst voor en met Jezus wordt niet even door de volgelingen van Jezus opgebouwd, die wel voor hem zullen vechten. Wij zijn op aarde mensen die aan allerlei machten en krachten zijn overgeleverd van onszelf. Ook aan de macht van de Satan en de dood. En het is alleen aan het lijden en het opstaan van onze Heer Jezus Christus te danken dat deze machten zijn overwonnen. En ook voor ons betekent dat dat we idealen moeten leren opgeven. Het gaat niet om ons goede leven, ons mooie leven met Jezus. Nee, het volgen van Jezus betekent echt dat we hem in alles voorop moeten stellen. En wij ervaren in deze tijd misschien wel aan den lijve hoe moeilijk het is om iets van onze vaste patronen in te leveren. Om niet te weten of je van de zomer op vakantie kunt. Of om niet te weten of we van de zomer weer met z'n allen in een volle kerk kunnen zitten. Maar wij hebben geen recht op een wereld zonder ziekte en dood. Totdat Jezus terugkomt, zal de wereld ook nooit zonder ziekte, dood en teleurstelling en verdriet zijn. Maar wat de Heer Jezus nou aan ons leren wil, klem je aan mij vast. Dan kom je er doorheen. Want de Heer Jezus is het lijden nooit uit de weg gegaan. Het diepste lijden. Het gevecht met het oordeel van God. Onze ziekten heeft Hij gedragen. De tegenstand van Herodes, de minachting en de haat van de schriftgeleerden, het gevecht met de duivel, het gevecht met de dood. Jezus is er bewust naartoe gelopen, in de richting van Jeruzalem. Wie zegt u? Wie zeg jij dat Jezus is? Hij die naar het kruis is gegaan en opgestaan. Hij is de mensenzoon aan wie God alles in handen heeft gegeven. Dat geldt nog steeds. De Bijbel tekent hem ons als de mensenzoon, die de minste van allen is geworden. Geen mooie flitsende poster vanmiddag in deze dienst. Geen campagnetaal. Integendeel, een bevel aan de discipelen om het eerst nog even stil te houden. En een verworpene die in het centrum komt te staan. Christus aan het kruis. Die daar hangt in de diepste verlorenheid. Zijn naam wordt verkondigd. Heeft u uw leven aan hem toevertrouwd? Door tegen hem te zeggen hoe het ook gaat. Het is goed. Hoe het ook gaat. Het is goed. Wanneer ik maar bij u mag zijn. Want u bent voorop gegaan, dwars, door alle lijden en dood heen. Het is bijna vanzelfsprekend dat deze eerste lijdensaankondiging dan ook uitloopt op een uitnodiging om de Heer Jezus te volgen. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Ja, die tekst gaan we nu niet weer helemaal van het begin tot het einde uitleggen. Maar hij hoort er wel bij dit gedeelte. Nu, de Heer Jezus heeft duidelijk gemaakt dat hij een zware weg zal gaan. Nu nodigt hij nadrukkelijk uit om hem te volgen. In vers 23 staat dat de Heer Jezus dat tegen allen zegt. Het is dus een uitnodiging aan de discipelen. Zij hebben al gezegd dat de Heer Jezus de Christus is. Maar het is ook een uitnodiging aan een wijdere kring, aan anderen uit de menigte. En die uitnodiging die blijft klinken. Volg de Heer Jezus. Maar dat zal dan altijd een weg zijn die voor mensen niet de makkelijkste weg is. Je kruis dagelijks opnemen. Daar klinkt dat hele oordeel van de Heer Jezus in door. Dat ook jouw leven daardoor getekend kan worden. En dat jouw leven ten diepste door het kruis getekend moet gaan worden. En dat je moet leren knielen bij dat kruis als mens. Dat is helemaal niet aantrekkelijk. Althans, het is in deze wereld niet aantrekkelijk. Je zult er niet zelf belangrijk mee worden. Integendeel, je moet leren jezelf te verloochenen, staat er. Jouw eer moet je afleggen. Jouw heerlijkheid afleggen. Uiteindelijk moet je altijd je sterfelijkheid en je zwakheid erkennen en je schuld voor God. Dat is de weg. Achter Jezus aan. Maar dan moeten we nu tenslotte ook heel goed lezen waar die weg eindigt. Het sterven van Jezus eindigt in vers 22 in het ten derde dagen opgewekt worden. De dood wordt overwonnen. En in dat verband zegt de Heer Jezus, de discipelen zullen er nog niks van hebben begrepen, denk ik. Maar Jezus zegt in vers 27, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Door het volgen van de Heer Jezus zal de dood voor hen van karakter veranderen. Jezus zal opgewekt worden, hij zal de dood overwinnen. En sommigen zullen de dood niet proeven, zegt Jezus. Wat bedoelt hij daarmee? Uitleggers van de Bijbel gaan met deze tekst verschillende kanten op. Er zijn uitleggers die deze tekst betrekken bij het gedeelte wat hier volgt, bij de verheerlijking op de berg. Toch denk ik dat we ook deze tekst moeten betrekken bij wat hier vooraf staat. En dat deze tekst in verband staat met wat er van de Heer Jezus gezegd is, dat hij ten derde dagen opgewekt zal worden. En dat het volgen van de Heer Jezus wat dat betreft ook gevolgen heeft voor volgelingen die achter hem aangaan. Dat ze het bittere van de dood niet meer hoeven te proeven. Wie Jezus zal volgen dwars door deze wereld heen, zal uiteindelijk bewaard worden voor het meest bittere van de dood. Want Jezus heeft het voor hen gedragen. Gemeente, dit spreekt tot ons toch over een totaal andere visie op de dood en het leven dan wij vandaag vaak om ons heen horen. Het maken van de preek moest ik ineens denken aan een filmpje wat onder mijn ogen was gekomen. Een filmpje van een oude dame die een vaccin toegediend had gekregen. Alle begrip daarvoor overigens zou ik zelf ook hebben gedaan. Zou ik wel biddend doen als we dat moeten doen, mogen doen. Dat we biddend dat vaccin dan nemen. Als we aan de beurt zijn. Maar dat zo'n oude vrouw dan daarna zegt, voor het oog van de camera: ik heb er weer voor een paar jaar bij getekend. Dan denk je, verschrikkelijk toch? Zou ze nou echt niet meer hebben? En misschien morgen een hersenbloeding. En wanneer we dan lezen over de Heer Jezus, die de dood heeft overwonnen, die alle ziektes heeft gedragen, wie bij hem blijft, wie hem volgt, wie zijn leven aan hem geeft, wie hem om genade smeekt, hoeft voor de dood niet bang te zijn. Laten we dat als kerk ook vooral uitdragen. Hij is op de derde dag opgewekt. En daarmee heeft de dood voor de volgelingen van de Heer Jezus Christus haar bittere smaak verloren. We hebben immers een heerser, de mensenzoon, die een bittere weg is gegaan, door de dood heen, maar hij heeft de dood overwonnen. En God heeft alles in zijn handen gelegd, wat er ook nog gaat gebeuren in de toekomst van deze wereld. En daarom dus de vraag: wie is Jezus Voor u. Voor jou. Wanneer hij voor u of jou de mensenzoon is geworden. Dan komen ook alle problemen van onze tijd. In een totaal ander licht te staan. Dan wordt je leven niet meer geregeerd door angst voor ziekte of dood. Hoef je niet onverstandig van te worden, natuurlijk niet. Maar je leven wordt niet meer geregeerd door angst voor ziekte of dood. En dan leer je in een wereld vol dood je toevertrouwen aan de opgestane. Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Genadige Heere, wij danken u voor het woord wat u ons heeft gegeven. Voor de komst van de mensenzoon naar deze wereld. En dat u ons in de schriften zo duidelijk over hem hebt geschreven. Al in de schriften van het Oude Testament is zo over hem geschreven. Dat als we dat mogen lezen met de ogen die de Heer Jezus Christus daarvoor opent, dat we het ontdekken. Dat Hij ook werkelijk de mensenzoon is. En in het Nieuwe Testament is het alleen maar duidelijker geworden dat Hij zo zijn werk is komen doen. En dat U Hem alle macht heeft gegeven. Hij zit aan de rechterhand. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan. Wij danken u voor dit heerlijke evangelie wat uit uzelf is voortgekomen naar deze aarde toe. Wat u ons ook weer heeft laten horen. En wij bidden u om geloof, om vertrouwen, om het werk van uw geest dat we het leren ons aan u toe te vertrouwen, zoals u gewerkt heeft in die discipelen. Wilt u zo ook maar in ons werken? En dan leven wij in een andere tijd. En dan hebben wij andere verleidingen. Zijn er andere dingen die ons hinderen om te geloven? Maar ten diepste is het toch ook hetzelfde. Heere, wilt u dwars door al die dingen heen het geloof aan ons schenken en ons leren om ons met heel ons leven aan u toe te vertrouwen en geven dat we zo ook werkelijk die hoop mogen kennen en die hoop mogen uitdragen in deze wereld. Heere, wilt u zo het geloof van de gemeente voedsel geven door uw woord? En wilt u ook wanneer er allerlei twijfels in ons leven zijn binnengeslopen, allerlei vragen, ons dan toch leren te zeggen, en toch blijf ik geloven in hem die voorop is gegaan. Wilt u zo in onze harten werken en ook zo door alle generaties heen het leren om u te volgen, zodat we hoop hebben in een wereld waarin zoveel gaande is. Heere, hoor onze gebeden zo voor elkaar. Wees met ons in de komende week. Help ons om ons werk te doen, ook als er heel veel dingen anders gaan. Wees met kinderen op school, wees met jongeren, Heere. Houd hen ook vast, jongeren die studeren, voor wie het ook anders zal zijn. Wilt u geven dat jongeren die weer naar school mogen, al is het misschien voor een enkele dag, toch ook weer juist in het ontmoeten van leeftijdgenoten, weer dat het voor hen weer anders zal worden. Heere, wilt u ook daarin voor hen zorgen en hen nabij zijn. Geef ons oog voor elkaar. Heere, ontferm u over de kerkenraad. Geef de kerkenraad wijsheid in het besturen van de gemeente. Wees met dominee Van der Ree. Zegen hem in de plaats die u hem gegeven heeft in deze gemeente. Heere, wilt u de kerkenraad ook zegenen, ook in het zoeken naar een tweede predikant. Heere, wilt u geven dat ook spoedig die plek weer vervuld mag worden. Ook dat leggen we in uw machtige handen. In het vertrouwen dat u ook daarin de gemeente wilt gedenken en voor de gemeente hier wilt zorgen. Hoor zo ons gebed en neem onze dank aan dat we zo samen naar uw woord mochten luisteren. Wilt u het maar zegenen in al onze levens, tot eer van u en tot heil van ons. Dat bidden wij in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is uit de avondzang, vers 5 en vers 7. Bescherm ons in de bange tijd en o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.